Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen Psalm 146 en daarvan het eerste en het zesde vers. We noemden u het eerste en zesde. Prijs den Heer, met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. En wat er verder volgt in het eerste en zesde van 146. Uit Gods heilig en dierbaar woord, en dan uit Psalm 25, van de versen 1 tot en met 7. Noemde u Psalm 25, de eerste 7 versen. Vooraf doen we echt de belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen, en dan zingen we aansluitend het eerste uit 43.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. De eerste 7 versen uit Psalm 25. Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouweloselijk handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. En leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet de zonde mijner jonkheid, noch mijner overtredingen. Gedenk mijner naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heere.
Gemeente, laten we samen gaan zingen Psalm 25, daarvan het derde, het vierde en het zevende vers. We noemden u Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. En wat er verder volgt, derde, vierde en zevende vers van Psalm 25.
Thank you.
Gemeente, als de Heer het geeft, dan zal volgende week zondag het sacrament van het heilig avondmaal mogen bediend worden. En nu is het vooraf aangaande aan de bediening van het heilig avondmaal niet alleen een goede gewoonte, het is een noodzaak dat wij onszelf zullen onderzoeken. De waarachtige zelfbeproeving die is nodig om de ware geestelijke troost te mogen kennen en ook om met ware geestelijke troost te mogen deelnemen aan de dis van het verbond. Paulus die zegt dat ook in 1 Korinthe 11 vers 28. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. En dan tekenen de kanttekenaren daarbij aan, in kanttekening 73. Dat is onderzoeken zijn gemoed en conscientie, of hij ook in zijn hart gevoelt een recht leedwezen en droefheid over zijn zonden, als ook een vast geloof en vertrouwen op de verdiensten van Jezus Christus. En daarboven een ongeveinsd voornemen om de zonden meer en meer af te sterven en in een nieuw godzalig leven voor God te wandelen. Kanttekenaren die wijzen ons dus op drie dingen waarop wij onszelf hebben te onderzoeken. In de eerste plaats is er kennis van en verdriet over de zonde, onze zonde. Tweede plaats is er iets van geloof en vertrouwen in het borgwerk van de Heere Jezus Christus. En in de derde plaats is er een oprecht voornemen om Gode welbehagelijk te leven, onze zondige ik te doden en in ware godsvrucht te leven. Gemeente, dat zijn nou precies dezelfde zaken die het formulier van het heilig avondmaal ook benoemen. Als het verklaart waaruit nou die waarachtige zelfbeproeving bestaat. Dan zegt het formulier van het heilig avondmaal dat die waarachtige zelfbeproeving bestaat uit ons hart te onderzoeken aangaande drie dingen. In de eerste plaats om onze zonden en vervloeking te overdenken, zodat wij onszelf voor God zullen mishagen en verootmoedigen. Tweede plaats, om voor de vergeving van onze zonden alleen te vertrouwen op het borgwerk van Christus, op Gods belofte, dat door het lijden en het sterven van Jezus Christus de volkomen gerechtigheid is aangebracht. En in de derde plaats, of wij gezind zijn en ons voornemen om oprecht voor de Heere te leven en in liefde en eenheid te leven met onze naasten. Nu krijgt in de kring van de bevindelijke gereformeerde gezinten dit onderzoek doorgaans gestalte in de week van voorbereiding. Het is ook heel goed, gemeente, om een week van voorbereiding te houden, om ons hart op deze dingen te onderzoeken. Het is ook noodzakelijk, opdat wij niet onvoorbereid of onwaardig deel zouden nemen aan het heilig avondmaal. Het is een heilige instelling en die moet ook heilig gehouden worden. Maar een nog veel betere voorbereiding dan een week van voorbereiding, een veel betere voorbereiding dan alleen op gezette tijden ons hart te onderzoeken rondom de bediening van het heilig avondmaal, is om ons gedurig te onderzoeken. Jacobus van Houten, die leefde in de 18e eeuw, die heeft een mooi boekje geschreven over het formulier des heilige nachtmaals. En dan maakt hij in dit boek een opmerking die het overdenken wel waard is. Hij zegt dat sommige van Gods kinderen alleen serieus hun hart onderzoeken ten tijde van het heilig avondmaal. Is er één keer bediening in het jaar, doen ze het één keer. Is het 12 keer, dan doen ze het 12 keer. Maar hij zegt dan bevinden zij zich vaak in een maalstroom van ongelovige twijfelingen aangaande hun genadestaat. En als ze dan aangaan, dan wordt er toch nog zo weinig vrucht op het gebruik van het heilig avondmaal ondervonden. Dan blijft het vaak nog duister in hun ziel. En dan zegt hij dat als Gods kinderen hun hart dagelijks zouden onderzoeken, dan zouden ze dan tegen de tijd van het heilig avondmaal zich meer kunnen richten op specifieke zonden. En dan zouden ze niet zo duister staan aangaande hun genadestaat. Dan zouden ze met meer licht het heilig avondmaal mogen gebruiken. Gemeente, laten we deze opmerking van Jacobus van Houten maar ter harte nemen. Om ons hart gedurig te onderzoeken. David heeft dat ook gedaan. In de u voorgelezen Psalm 25 zegt hij onder andere in vers 5. U verwacht ik de ganse dag. En in vers 15 zegt hij. Mijn ogen zijn geduriglijk op de Heere. En zeker ook in Davids leven zijn er tijden geweest dat hij in de zonde viel. Maar wat was de vrucht daarvan? Dan was het zo duister in zijn ziel. Als u de boetpsalmen leest, 6, 32, 38, 51. Dan leest u de taal waarmee hij zijn duisternis beschrijft. Want hij voelde zijn beenderen als verouderd worden. En alsof zijn beenderen verbrijzeld werden. Dan ondervond hij geen vaste geest in zijn binnenste. En dan ondervond hij ook geen vrijmoedige geest. Maar dan ging hij gebukt onder een last, een ondraaglijke last van een ongebroken geest. En van een niet verslagen hart. En dan miste hij de gemeenschap met de Heere. En wanneer was David nu wel op zijn plek? Als hij zijn hart biddend onderzocht voor Gods aangezicht. Dat doet hij in Psalm 25. Want in Psalm 25 komt openbaar wat de vrucht is van wederbarende genade. Geven de Heere dat het onderwijs dat we vanuit deze psalm hopen te ontvangen ook met licht in onze ziel mogen schijnen, opdat het onze ziel en ons verstand verlicht. Opdat we mogen zien hoe het nou met ons persoonlijk gesteld is. Met de hulp des Heren willen we dan vanavond uw aandacht bepalen bij vers 5 en daarvan het eerste gedeelte. Vers 5a, deze woorden, leid mij in uw waarheid en leer mij. Tot zover. Gemeente, we schrijven onder deze tekstwoorden de bede van een levende ziel. De bede van een levende ziel. Twee gedachten. In de eerste plaats, leid mij. En in de tweede plaats, leer mij. Bede van een levende ziel. In de eerste plaats, leid mij. En in de tweede plaats, leer mij. Gemeente, er is wellicht geen psalm die meer bekend staat en meer geliefd is dan psalm 25. Als we op school, de lagere school, de basisschool zijn, dan leren we deze psalm uit. Al zeker dat tweede versje uit die berijmde psalm, zo bekend, vaak zien we het ook na de lezen van de wet. En jongens en meisjes, ik ben ook blij dat jullie vanavond in de kerk zijn. Doe maar goed je best op school om de psalmen uit je hoofd te leren. Weet je, als je de psalmen in je hoofd hebt, heb je Gods woord in je hoofd. En dan kun je misschien soms aan het spelen zijn en opeens komt er een psalm in je hoofd. Dan krijg je onderwijs van de Heere. Hoe goed is het? Hoe mooi als je hoofd vol zit, je verstand vol zit. Maar het mooiste is natuurlijk als je hart verzadigd is met de Heere. Doe daarom ook maar goed je best om de psalmen uit je hoofd te leren. David, die bidt ook. En hij zegt dat hij zijn ziel opheft tot de Heere. En vers 1. Als de psalm in je hoofd is, jongens en meisjes, dan kun je ook je ziel opheffen naar boven. Naar de Heere. En David heeft dat ook gedaan. Hij zegt in vers 1. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Dus David die richt zich op de Heere. Hij zoekt het niet bij zichzelf, maar hij zoekt het bij de Heere. Want hij weet, bij mijzelf heb ik niets te verwachten. Op mijzelf hoef ik niet te betrouwen. En van mezelf kan ik niets verwachten. En dat is nou precies de les die wij moeten leren om met vrucht het heilige avondmaal mogen te kunnen deelnemen. En wat heeft David dan geleerd over zichzelf? David benoemt dat op verschillende plaatsen in deze psalm. Gemeente, soms kan er in een psalm kun je een heldere onderverdeling vinden. Maar deze psalm is dat niet zo. Het heeft misschien te maken met het feit dat deze psalm alfabetisch is ingericht. Dat kunnen we ook nog zien in onze Statenvertaling. Want we zien daar bij elk vers een letter van het Hebreeuwse alfabet staan. En zo komen de verschillende thema's van deze psalm verspreid voor in de hele psalm. Dus om nou te weten wat David geleerd heeft voor zijn eigen ziel, moeten we ook de hele psalm in ogenschouw nemen. En dan zien we dat David in de eerste plaats zichzelf heeft leren kennen als een zondaar. Een zondaar voor God. Hij zegt dat hij tegenover een goeddoend God een zondaar is. Gemeente, dat is wat de werking van de Heilige Geest doet. Als een mens wedergeboren wordt door Gods Geest, dan ga je leren dat je een zondaar voor God bent. Dan word je ontdekt aan je zonde en je schuld voor God. En dat is een doorgaand werk en een verdiepend werk in het leven der genade. En dat ligt heel helder verklaard in deze psalm. Lees er maar mee. Vers 7. Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, noch mijner overtredingen. Dus dat betreft de zonde van het verleden. Maar het betreft ook de zonde van het heden. Lees maar mee in vers 11. Zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Dat is tegenwoordige tijd. En dan gebruikt David drie kernwoorden om zijn zondig bestaan aan te geven en om zijn zondig bestaan van nature te beschrijven. Hij noemt het woord zonde. En zonde, dat is je doel missen. Waartoe was de mens geschapen? Om God, zijn schepper, te eren en te verheerlijken. Dat was het doel van de mens. En nu erkent David dat hij van nature geneigd is niet om God te eren, maar zichzelf. Om niet tot de eer van Gods naam te leven, maar tot de eer van zichzelf te leven. En dat is zijn schuld geworden. Het tweede woord wat hij gebruikt is overtredingen. En wat zijn overtredingen? Overtreding, dat is iets van over de grens gaan. Iets doen wat verboden is. En nu erkent David dat hij Gods heilige wet, dat hij die overtreden heeft. En dat hij daarmee tegen de gever van de wet, tegen God zelf, overtreden heeft. En dan noemt hij nog het woord ongerechtigheid. En ongerechtigheid, dat is geen ongelukje, dat is geen vergissing, maar dat is een bewust beledigen van God. Een verdraaien van het recht Gods. Dat is ongerechtigheid. Dus David geeft me deze drie woorden aan dat hij zijn zondige bestaan, zijn verfoeilijk bestaan van nature ziet. En als we Psalm 51 vers 7 lezen, dan zien we dat hij ook ontdekt is aan de wortel van al dat kwaad. Ik ben in ongerechtigheid ontvangen en geboren. Gemeente, David is ontdekt aan zijn dadelijke zonde en aan zijn erfzonde. En hij heeft die leren kennen als de oorzaak van al zijn ellende en van al zijn moeite. Vers 18. Aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Hij ziet het verband tussen het leren kennen van de zonde en het leren kennen van je ellende. Gemeente, als dan een David, die door de schrift wordt genoemd een man Gods, en als een Job, waarvan we in de schrift lezen dat hij was oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad, beiden hun zonden van hun jonkheid en de zonden die tegenwoordig zijn in hun leven overdenken, hoeveel te meer hebben wij dat dan te doen? En als wij in de waarheid onze zonde gaan overdenken, gemeente, dan gaan we enigszins gevoelen hoe groot onze ellende en onze schuld is. David gevoelde hoe groot zijn schuld was. Dat zegt hij ook in deze psalm. Zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Hij ontkent de zonde niet meer, dat doen we van nature. Dan minimaliseren we de zonde, dan willen we er overheen stappen, er niet aan denken. Maar David erkent zijn zonde voor een heilig en een rechtvaardig God. Een zonde die hij groot ziet. Omdat hij het grote, onterende, goddeloze karakter ervan ziet. En hij beleidt die zonde voor de Heere. Gemeente, dat is nou vrucht van eerlijkmakende genade. En dit is vrucht van de liefde Gods, die in de wedergeboorte uitgestort wordt in het hart van een zondaar. Liefde tot een goeddoend God, die wij vertorend hebben door onze zonde. Liefde tot een heilig God, en liefde tot een rechtvaardig God, die naar zijn onkreukbaar recht de zonden en de zondaar niet ongestraft kan laten. Het formulier van het heilige avondmaal zegt: aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. En gemeente, van dat zondaar worden voor God en die ware liefde tot God, daar moet iets van gekend worden om met vrucht het avondmaal te kunnen vieren. Om met vrucht deel te kunnen nemen aan het heilige avondmaal. Als we daar bevindelijk geen kennis van hebben, gemeente, dan hebben we geen goddelijk recht om deel te nemen aan het heilige avondmaal. En als we dan zouden doorbreken, dan eten en drinken we onszelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van Christus. Als we nou eerlijk moeten zeggen dat we geen bevindelijke kennis hebben van onze zonde en van onze vervloeking, dan moeten we dat niet gaan zoeken in een toegang tot het heilig avondmaal. Want daar, uit het sacrament van het heilige avondmaal, daar versterkt de Heer het geloof, het ware geloof, van zijn kinderen. Dan moet dat ware geloof er ook al zijn. Anders is er niets iets wat versterkt kan worden. En als we dat ware geloof missen, dan worden we niet geroepen tot het heilige avondmaal. Maar dan wordt u wel geroepen tot bekering. En dan moeten we dan ook zoeken in de weg van de genademiddelen, van woord en van gebed. En laat het dan ook uw gebed worden als dat uw staat is. Leid mij in uw waarheid. De waarheid van uw woord, de waarheid van uw wet, de waarheid van uw evangelie. Opdat ik nou door goddelijk licht bestraald ga leren zien wie u bent en wie ik ben voor u in Adam. En hoe ik nu met u verzoend kan worden, voordat het eeuwig te laat is. Gemeente, besef dat heel het leven een voorbereiding is op die grote godsontmoeting. Die is voor ons alle aanstaande. En omdat dat gebed om nou geleid te mogen worden, gemeente, dat is nou ten diepste het gebed van een levend gemaakte ziel. Want van nature vraagt niemand naar God. Paulus zegt, er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. De opdracht ligt er wel. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. De belofte ligt er ook. Want zo zegt de Heere tot het huis Israëls. Zoekt mij en leeft. Maar van nature zijn wij Adams kinderen die net als onze vader in het paradijs van God wegvlucht als hij roept. Maar dat verandert door wederbarende genade. Door opzoekende genade. Dan gaan we inleven dat we onszelf zulke dwaalzieke mensen en schapen zijn. En zo onkundig aangaande God en goddelijke zaken. En ook zo onkundig aangaande het gebruik van het sacrament van het heilig avondmaal. En gemeente, dan wordt de leiding des Heren zo noodzakelijk. Want dan gaan we begeren dat de Heere onszelf gaat leiden. In alles. In ons leven. En dan gaan we ook met David bidden. Leid gij mij. Gemeente, dat is nou het gebed van een levend gemaakte ziel. Een ziel die met zijn ellende tot God vlucht en zijn hulp bij God alleen zoekt. En deze bede die David hier bidt, die is allesomvattend. Die omvat heel het leven. Die omvat het tijdelijke leven. Dan is het een gebed om Gods voorzienige leiding in de dingen aangaande om de tijd. Een beetje 's morgens voordat je naar je werk gaat, Heer, dan moet ik naar mijn werk. Of als je voor je gezin moet zorgen, Heer, dan moet ik voor mijn gezin zorgen. Maar hoe moet dat vandaag? Wilt u me leiden? We kunnen van alles plannen. Maar de Heer, die moet ons leiden die dag. En dat moet dan ook je begeerte. Leid mij ook vandaag. In uw waarheid. En verlos mij van de boze. En leid mij niet in verzoeking. Dat mijn denken, mijn doen, tot eer van uw naam mag zijn. Maar het is ook een gebed om Gods leiding in zijn woord. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren en wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Nou, dan je begeert, Heer, open mijn ogen voor uw woord en de rijkdom die daarin ligt en de schatten die daarin liggen. En mogen die mij ware wijsheid leren. Dan ga je ook bidden, gemeente, om Gods leiding naar Gods huis. Als je naar de kerk komt. Buig je knieën, o Heer, dan mag je vanavond weer onder, of vanmorgen weer onder de bediening van het woord zitten. Maar wilt u tot mijn ziel spreken? Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heere, om de lieflijkheid des Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Maar het is ook een gebed om leiding tot de dis van het verbond. Om nou de stem van de Heere te mogen horen. Want Hij roept zijn schapen bij namen, want Hij kent ze bij namen. En Hij leidt ze uit. Gemeente, dan Kom vanavond vanuit deze psalm, uit onze tekst, de opdracht om onszelf te onderzoeken, ons hart te onderzoeken, of deze dingen u vreemd zijn, of dat hiermee de begeerten van uw hart worden vertolkt. Als deze dingen in uw hart leven, als deze zaken in uw hart leven, als het uw hartelijke begeerte is om nou in alles door de Heere in de waarheid geleid te worden, zoek dan ook deze week, in deze week van voorbereiding, het aangezicht des Heeren met Davids gebed. Leid mij in uw waarheid. Want door ontdekkende genade heeft David het leren verwachten van de Heere alleen. Eigen krachten heeft hij leren verzaken. En hij begeert dat de Heere hem in deze weg der waarheid leidt. En dat de Heere hem zijn wegen zal leren. We willen in onze tweede gedachte bij stilstaan. Gaan we eerst zingen. Psalm 27, het vijfde en het zevende. 27 vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwens wegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En wat er verder volgt, vijfde en zevende van 27. gebeden van een levende ziel. In de eerste plaats, leid mij. In de tweede plaats, leer mij. Gemeente, geleid worden en geleerd worden zijn twee onderscheiden zaken. Wij kunnen in ons leven geleid worden zonder dat we de weg verstaan. Het is een nadere genade als we mogen verstaan de leiding Gods in ons leven. Als we mogen onderscheiden de weg die de Heer ons leidt en we de lering des Heren daarin mogen verstaan. Dan komt er meer bewustheid in onze ziel aangaande wie de Heer voor ons is en wat Hij voor ons gedaan heeft. En dat is toch de begeerte van een wedergeboren ziel. Om met meer bewustheid voor eigen ziel de gangen des Heren in zijn leven of haar leven te mogen nagaan en te mogen verstaan. Dan bidt David in vers 5. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Dus David weet dat hij de bediening van Gods geest nodig heeft om Gods zaken en goddelijke zaken te mogen verstaan. Niet alleen met zijn verstand, maar met zijn hart. Want vers 5 volgt op vers 4. En in vers 4 bidt hij: Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Dus Gods weg moet geleerd worden. Die moet bekend gemaakt worden. En als iets bekend gemaakt moet worden, dan ligt het eerst verborgen. En nu is David bekend gemaakt met zijn zonde en met zijn schuld. En nou begeert hij om van die schuld verlost te worden. En dat is nou een kenmerk van genade. Een waarlijk ontdekt mens, die kan niet met zijn ontdekte schuld leven. Maar die begeert de vergeving van zijn zonde te kennen. Als we waarlijk bekeerd zijn, gemeente, dan kunnen we niet rusten in onze ellende. Dan zoeken we de vergeving van onze schuld, onze grote schuld. Maar dat is nu juist zo'n verborgenheid voor David, hoe dat nu moet gaan. Gemeente, we kunnen onze hele leven in de kerk zijn geweest. We met ons verstand precies weten en denken te weten hoe God een mens bekeert. Als de Heer in ons leven komt, dan weet je het niet meer. Dan wordt het een grote verborgenheid. Hoe nou die heilige God, met zo'n zondaar, zo'n grote zondaar, van doen kan hebben. En hoe nou die heilige God, met zo'n grote zondaar, verzoend kan worden. Dan ga je bidden. Heere, wilt u me dat leren? Wilt u me dat openbaren? En wilt u het toepassen aan mijn ziel? Heere, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paden. Kanttekening, je tekent aan bij dat woordje bekend. Te weten door uw woord en Heilige Geest. Ziet u, David begeert om geleerd te worden door Gods geest. Om nou voor zijn eigen hart te mogen verstaan hoe nou die verzoening door God teweeg gebracht kan worden en gebracht is. En het voor zijn eigen hart te mogen geloven dat zijn zonden hem vergeven zijn van Gods wegen. En hij weet dat hij dat niet kan in eigen kracht. En hij weet dat God de zonde niet kan vergeven vanwege iets dat hij gedaan heeft. Of wat hij doet. Of wat hij nog zal doen. David kan zelf zijn schuld niet verminderen. Laat staan wegnemen. Hij kan alleen zijn zonde en zijn schuld vermeerderen. David heeft geleerd dat hij alleen uit genade vergeven kan worden. Hij vraagt in vers 7 dat de Heere niet de zonden van zijn jonkheid zal gedenken, maar dat God hem zal gedenken naar zijn goede tierenheid. En naar zijn goedheid. Ziet u? David heeft leren pleiten op een grond buiten hem. De grond in God. Hij pleit als een rechterloze op Gods barmhartigheid en Gods goede tierenheid, die God wil betonen uit genade omwille van zijn Zoon Jezus Christus. En dat is de verborgenheid die hem bij aanvang geopenbaard is. Want we lezen dat hij in vers 14 zegt: de verborgenheid des Heren is voor degene die hem vrezen. En een kanttekening die tekent daarbij aan: die hij, God, in zijn woord, in zonderheid in het heilige evangelie, van zijn liefde en genade in de Messias geopenbaard heeft, als door het volgende woord, verbond, verklaard wordt. Gemeente, dat is nou het tweede waarop we onszelf moeten onderzoeken in de week van voorbereiding. Of we enige kennis hebben van dit heilgeheim, dat onze zonden ons uit genade vergeven kunnen worden en van God uit vergeven worden alleen om het borgwerk van Jezus Christus. Er moet enige bevindelijke kennis zijn van de verlossing in God en door God in Christus Jezus, om met vrucht deel te kunnen nemen aan het heilig avondmaal. Ook dit stuk moeten we niet overslaan in de zelfbeproeving. De gemeente, de huichelaar, die kan dit wel overslaan. Die heeft genoeg aan het bevel van Christus. Doe dat tot mijn gedachtenis. En dan beschouwt hij als een eis die je niet mag weigeren. Maar je moet dat gehoorzamen, want Christus zegt toch. En dan neemt u zonder zelfonderzoek deel aan het heilige avondmaal, denkend een goed werk te doen, maar ondertussen niet beseffend dat hij de opdracht die de Heere bij monden van zijn knecht Paulus gegeven heeft, veronachtzaamt. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Nu heb ik wat gezegd over de huichelaar. Maar ook bij Gods ware volk kan er in de voorbereiding de neiging zijn om dit tweede stuk in de voorbereiding maar over te slaan. Om uit de weg te gaan. Want dit is een moeilijke zaak, gemeente, om nou voor je eigen hart te mogen weten, je eigen hart te onderzoeken of er enige geloofsverenigingen en enige geloofsoefening zijn aangaande Christus. Of er wel sprake is in je hart en in je leven van een ware geloofsvereniging met Christus. En een bekommerde ziel, die leeft vaak in de vrees nog eens als een huichelaar openbaar te komen. En toch is er een groot verschil tussen een huichelaar en een bekommerd mens die vreest een huichelaar te zijn. Want die laatste die zet zich toch tot het onderzoek. Waarom? Omdat hij eerlijk behandeld wil worden. Het is hem niet te doen om de schijn op te houden. Maar het is hem te doen om de gemeenschap met de Heere. Dat hij op goede gronden mag aangaan. Daar gaat zijn hart naar uit, naar de gemeenschap des Heeren. En daarom wil hij ook weten of het fundament waarop hij bouwt een vast en een goed fundament is. Of het wel een degelijk fundament is. En daarom trekt hij zich terug in de eenzaamheid om zijn hart voor God te onderzoeken. Met het gebed, o Heere, als het nou mijn eigen werk is, wilt u het dan wegnemen. Maar als het uw werk is, wilt u het dan bevestigen. Leer mij. Een volkende strijd. Zoek de Heere dan maar in deze weg. Want de vrucht op het heilig avondmaal die wordt ontvangen in de weg van het opnieuw inleven, dat wij in onszelf het leven niet hebben en dat wij van onszelf het geloof niet hebben, maar dat wij van onszelf midden in de dood liggen en dat wij van onszelf vol ongeloof zijn, maar juist daarom ons leven en alles buiten onszelf in God zoeken. In wat Hij heeft aangebracht, opdat Hij ons verlevendige en opdat we Hem benodigen. En als we Hem benodigen, wil Hij dat ook werken, om zijn naams wil. Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israël. Ik ben de Heere, uw God, die u leert wat nut is, die u leidt op de weg die gij gaan moet. Dat zegt Jesaja. En David zegt het ook in deze psalm. En voor des Heren, laat het u dan ook tot een bemoediging zijn, wat we lezen in vers 8 en 9. De Heere is goed en recht, en daarom zal Hij de zondaars onderwijzen in de weg. De zachtmoedige zal Hij leiden in het recht, en Hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. En dat heeft David in het verleden mogen ondervinden. En daarom bidt hij er weer opnieuw voor. Om de persoonlijke kennis te mogen ondervinden dat de Heere goed is en recht. Recht, ja. God moet naar zijn recht de zonde en de zondaar straffen. Naar de eis van zijn heilige wet. God kan geen afstand doen van zijn recht. Maar nu is God zo goed, zo onuitsprekelijk goed, zo oneindig goed, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Hij heeft onschuldig de straf gedragen. En zo heeft Hij aan het recht Gods genoeg gedaan. En God is ook recht in die zin van het woord, dat Hij de zonde niet twee keer straft. En van dat recht wil Hij nu zijn kinderen onderwijzen en leren, door de belofte van het evangelie. En wil Hij het bevestigen in de bediening van het heilige avondmaal. Dan stalt Hij de tekenen van dat volkomen borgwerk uit. In de tekenen van het brood en van de wijn. Die wijzen op het bittere lijden en de bittere dood van zijn Zoon. Opdat het bestreden geloof van zijn kinderen gesterkt mogen worden. En omdat Hij hen wil laten zien en wil laten smaken. Dat Hij, eer Hij die zonden ongestraft liet, Hij ze gestraft heeft aan zijn lieve Zoon. Dat is nou de bede van David. Heer, leer mij dit. En leer mij steeds dieper en steeds meer kennen. Uw verlossing en uw verlosser. En allen die zo komen, die worden niet geweerd. Allen die zo tot de tafel des Heren komen, die zal Hij in genade willen ontvangen. En die zal Hij zijn verborgenheden openbaren. Want dan zal Hij ze gaan wijzen en onderwijzen in de weg die zij hebben te gaan en te verkiezen. Degenen die zijn verbond en getuigenissen bewaren. Vers 10. En dat laatste. Daar hebben we onszelf ook op te onderzoeken. Ons hart. Of we nou hartelijk en van harte gezind zijn om zijn verbond en zijn getuigenissen te bewaren. Zo zegt David het in Psalm 25. Zijn verbond en getuigenissen bewaren. En het formuleren van het heilig avondmaal zegt precies hetzelfde, met iets andere woorden. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God den Heere te bewijzen, en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. De gemeente, dan zal het duidelijk zijn als wij in haat en nijd met onze naaste leven, en dan de toegang tot het heilig avondmaal gesloten is. Het formulier van het heilig avondmaal is er duidelijk over dat ook dit derde stuk niet overgeslagen mogen worden. Als wij niet van harte gezind zijn om in waarachtige liefde en eenigheid met onze naaste te leven, dan stappen we over het derde stuk van dezelfde beproeving heen. En dan missen we het bewijs van de ware zielsverootmoediging. Ik heb het niet over woorden nu. Woorden zijn goedkoop. Ik heb het over bewijs. We kunnen er makkelijk over praten, gemeente. We kunnen ons verontschuldigen. Maar de Heere ziet het hart aan. En hij ziet uw levensopenbaring aan. En dat komt ook uit in het afleggen van alle haat, van alle nijd, en dat begeert in ootmoed met de naaste te leven en met liefde. Beste kenmerk van genade is dit. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. En dat geldt in het bijzonder wel Gods kinderen. Onderling. We spreken vanavond het volk des Heren aan. Als het nou onderling niet goed ligt. Als de verhoudingen niet goed zijn. Doe er alles aan wat in uw vermogen ligt om het goed te maken. U kunt het niet op zijn beloop laten. U kunt er zich ook niet mee afmaken door te zeggen van, het ligt goed tussen mij en tussen de Heren. Want menig kind des Heren die in onmin leeft met een ander, die heeft begeerd om gemeenschap met de Heren te hebben en heeft het niet ontvangen, ook niet bij de bediening van het heilig avondmaal. Want we kunnen geen gemeenschap hebben met het hoofd zonder gemeenschap te hebben met het lichaam. Als hij de eenheid van zijn kerk, eenheid van zijn lichaam bedoelt, en de eenheid van het lichaam wordt niet beoefend, dan kunnen we geen zegen verwachten aan het heilig avondmaal. Telik die zegt, onderzoek uw hart, of er geen wrok of haat is tegen een ander. En als die ander onverzoenlijk is, en u hebt er alles aan gedaan, dan ligt het bij die ander. Maar doet het niet lichtvaardig. De viering van het heilig avondmaal is om de dood van Christus te gedenken. En als hij nou kroop als een worm en geen man daar in Gethsemane, met het pak van uw zonden, die van nature een vijand was. En als hij kroop daar in die zaal, in die opperzaal, om de voeten van zijn discipelen te wassen. Om uw zonden en uw schuld te verzoenen op het kruis. Als hij daar zijn leven heeft voorgegeven. Als hij zo bewezen heeft u hartelijk lief te hebben. Hoe zou u dan hem niet de wederliefde betonen door zijn lichaam lief te hebben. En uw liefde te bewijzen aan uw naaste. Amen. Eindigen met dankzegging. Heer, uw woord mocht deze avond vanuit deze psalm tot ons komen. David heeft ons in zijn hart leren zien. Hij heeft zijn hart geopend. We hebben het gebed gehoord van hem. En Heer, zou het u weerklank op de bergen willen geven. Van een bekommerd en misschien wel een verslagen volk dat in zichzelf geen uitkomst ziet. maar zou u willen leiden en zou u willen leren uw wegen, uw gangen, uw onderwijs. En als ons vlees dan daarin en onder moet sterven, Heere, wilt u ons dan uw genade niet onthouden, om ogen uit te plukken, om handen af te kappen, omdat het ons te doen is om de gemeenschap des Heren. Heer, wilt u zo ons geven, de week die voor ons ligt, wat wij benodigen. Zou u zelf verlichting willen geven onze ogen, maar ook uw genade. Dienende genade, buigende genade. Maar zou u ook genade willen geven die een oog mag slaan op hem die alles volbracht heeft, voor zondaren die alles verbeurd hebben. Want als wij aan dit avondmaal komen, dan bewijzen wij daar niet mee dat wij volkomen geloof hebben, dat wij zonder zonde zijn, maar een tegendeel, dat wij midden in de dood liggen en dat u het leven heeft aangebracht, maar dat we leven zoeken bij u en uit u en in u. Wilt u zo vrucht geven, Heere, de voorbereiding, maar ook in de bediening als u het geeft en in de nabetrachting. Mag het alles juichen tot uw eer, opbouw van uw gemeente en verheerlijking van uw grote naam. Dank voor wat u ons deze avond nog schonk. Verzoen ook het verkeerde en zegen het goede. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen tot slot nog Psalm 29, daarvan het eerste en het zesde. Aardse machten, looft de Heer, geeft de Heer sterkt en eer, dat de lof van zijn hoogste naam alle grote roem beschaam. En wat er verder volgt, eerste en zesde van 29. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.